wat ik aanhaalde, dat was dus uit Johannes 5. Vers 26 over dat leven dat dus de Vader in zichzelf heeft en dat hij dus ook aan de Zoon gegeven heeft. En dan zien we dus ook inderdaad dat de Zoon dus door dat leven aan het scheppen is. Aan het machtig is, dus God maakt ons eerst tot leven en dan geeft hij ons ook de Heilige Geest. Wat hij duidelijk zegt, gij zult kracht ontvangen hè, wanneer de Geest van God over jullie komt. Wanneer je gedoopt wordt met de geest van omhoog. Hè? En dat het daarom dus ook in de eerste plaats voor jezelf zo is dat je je voortdurend in die levenskracht kunt hullen. Hè? Toen ik met die zuster even sprak, toen ik was erg blij met dat gesprek. Hè? Dat je kunt leven in situaties van de dood. En weer, hè, niet kanker, dat is dan een ziekte, maar de doodsatmosfeer van het denken van de mens. Tegenwoordig zo ontzettend ondergaan. Ik geloof dat we daarom ook zo vaak die gedrukte mensheid hebben. En jezelf moet strijden om daar niet aangetast te worden. Alle uitingen van het leven die zijn eigenlijk zeer merkbaar. Er zijn langzamerhand allemaal uitingen van de dood geworden. De leugen, de ongerechtigheid, het bedrog, de zelfzucht en noem het maar op. En het beroerde is dat die dingen dus ook allemaal onder woorden komen. Het is het gekke dat iemand iets doet, dat is één ding, maar dat hij iets zegt, dat is een tweede ding. Soms denk ik dat we daarvoor ook bijvoorbeeld de vrucht van de zelfbeheersing hebben. Dat wij niet steeds maar zullen zeggen wat we denken of wat we voelen. Ik voel, je doet mensen zo ontzettend pijn, maar trouwens ook jezelf als je gaat uitspreken wat er negatief en verkeerd is. En je hebt het gehoord natuurlijk ook, hè, van dat die jongen die dan die Reagan heeft willen vermoorden. Gewoon omdat hij dus een film gezien heeft, hoe een jongen dan, of die president ging vermoorden terwille van een meisje of zoiets dergelijks. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar goed, alleen doordat hij dat gezien, is dat in hem door gaan werken. En zo verspreidt die afschuwelijke geest van de dood zich steeds meer, altijd door woorden, hè, en onthoud dat heel goed, want zo gauw gaat u het uitspreken, dan is het daar. Dat is zeer merkwaardig, zolang je iets in je geborgen hebt, is het nog niet tot aanzijn gekomen, maar gaat uitspreken, dan is het. En dat is die hele atmosfeer van dood, die verderf zaait om ons heen door die geestelijke wereld. En achter alles voel je dus heel duidelijk de inspiratie van de slang. Die dus de mensen dwingt, als het ware, om dezelfde dingen te zeggen die hij niet spreken kan. Want hij heeft in die zin geen lichaam waar hij zich door kan uiten. He, als die bij wijze van spreken achter de tv kon staan in de wereld, nou dan... Dan ging je wel eens wat horen. Maar nou gaat hij steeds meer mensen bewegen om uit te spreken wat hij tenslotte denkt. Ja? Ja, maar er zitten twee kanten aan de zaak. In de eerste plaats, hoe zeg je het? Je kunt dus, laat maar zeggen, iets wat je bij je hebt als een probleem, uitspreken met een ander, met de enige bedoeling om het, niet om die nood te accentueren, of om die maar een beetje uit te gieten van, zoals je mensen kunt vermoeien met een last die je zelf hebt, hè, dat noemen we dan zo iemand is lastig. Je loopt altijd met zijn lasten rond, in geen enkele zin, psychologisch ook niet. Maar iets anders is, als hij dus bij iemand komt die hem wil gaan helpen, en die zegt tegen hem, joh, praat je nou eens een keer uit, voor je. Dan gaat het niet om die nood te accentueren, dan gaat het er eigenlijk om van die nood af te komen. En omdat hij dat wil, zit die andere persoon wel te denken, hoe moet ik nou weer een woord tot jou spreken, om dat als het ware van je af te laten vloeien? Welke positieve gedachten kan ik je inspireren, omdat wat jij nu denkt, of wat je voelt, of waar je bang voor bent, of waar je mee zit, hè, wat ik voel, hoe moet ik een woord hebben? Dat is helemaal een zaak van woorden en gedachten, en tenslotte een zaak van geest. En daarom is het belangrijk dat hij, dus die zielzorger zou je in dit geval kunnen zeggen, totaal verbonden is met zijn Heer, zodat hij laat dat allemaal over zich komen, maar hij laat het in die zin niet in zichzelf doordringen, hij laat het afvloeien. En het is net of dat kanaaltje zo schoon begint te worden. En dat is het zo, en ook op mijn moment. En dan ga ik woorden in het leven spreken. Dat doen we in de zielzucht. Kijk, maar er is een heel verschil of dat iemand maar rondloopt te klagen en te steunen en alles maar te bekritiseren enzovoort. Want dan is hij bezig om zichzelf te doden. Kan je het begrijpen? Mooi.
Ja?
Ik
heb zelf in het vak gezeten, hè?
Wat hebt u zelf?
In het vak gezeten.
Ja?
Mensen bereiken met problemen.
Ja?
En dat ik heb mogen zien dat psychologen, al die werkers op dat vlak, hè, verschillende uitgangspunten hebben, daar altijd geen hand van hebben, dat zou ik maar zeggen. Maar ze kennen zelf Jezus Christus.
Nee.
Ze kennen die rijkdom niet van het woord, maar het levensveld. Nee.
Mm-hmm.
En dat heeft ook weinig over werk.
Ja.
Dat is het
kooi
op het
hele
terrein van
mensen
zonder die
in
deze
maatschappij.
Weet
je waar dat komt?
Dus dus de enige oplossing is Jezus Christus mm-hmm. brengen
ja.
En dat brengen
we. En weet je waar de wortel eigenlijk van zit? Die zit nou precies in die boom van kennis van goed en van kwaad. Want die persoon die aan de ene kant dus met zijn kwaad komt, dus wat hij heeft of waar hij het moeilijk mee heeft, komt bij een persoon die dan het goed heeft. Maar het goed heeft hij van dezelfde boom. Namelijk van de boom van kennis van goed en van kwaad. En die boom is geïnspireerd door de duivel. Dus kijk, je krijgt het beroerde dat de duivel aan het heren is. Dat is nou een beetje erg scherp gezegd. Maar in zekere zin is het zo. Want als je inderdaad niet put uit de bron van de Heer, wat doe je dan tenslotte nog? Helemaal niet. Ik heb dat wel eens gedacht toen ik in Rode kwam. En ik heb vroeger, mijn vader was arts en ik ben er ook een poosje mee bezig geweest om, nou ja, ik wou voor arts wou ik leren. Ik vond het een geweldig mooi beroep. He, om op zo'n manier toch nou ja, positief bezig te kunnen zijn. En toen ik dan in Rode kwam, en daar was een arts en dat was een goede vriend van ons. En nou goed, ik was daar toen even gelist. En ik ontmoette die man nogal eens bij mensen. En dan dacht ik, goeie mens, wat ben ik blij dat ik geen dokter ben geworden. Want die dokter die heeft geen wezenlijke oplossing. He, dat kan een fijne man zijn en die kan een heleboel doen om tal van leed te verzachten en te hebben. Maar tenslotte moet hij komen en dan wordt hij geroepen, ja dokter, nou ja, die man is dood gegaan. En wat moet hij dan? Moet hij de dood constateren. En ik denk, wat mag er als de mensen dood zijn, dan mag ik komen, ik mag het leven gaan brengen. Dus waar hij eindigt, ga ik beginnen. Beetje scherp gezegd, maar, voelt hij. En toen denk ik, god, wat mag er, want overal waar ik kom, ga ik leven uitzaaien. Dus zo, die dood voor ons, die is, en daar voel je de realiteit, hoe die voor jou al overwonnen is. Want als die voor jou niet overwonnen is, dan word je dus bang. Dan ga je dus meepraten met de dood. Dus ja, dan zou je bij je ieren zeggen, nou, ja, ze is dood. Nou ja, laten we dan maar naar huis gaan. Over 2 dagen kom ik wel op de begrafenis. Nee, zegt Jezus, zo is het bij jou niet. Ik geef je macht tegenover de hele legermacht van de vijand. En aan de top staat de dood die heerst als koning over die hele troep. Hoewel de dood in die zin nog niet volledig overwonnen is, hebben wij nogthans de macht over de dood. Een poos geleden, toen ontmoette ik een zuster uit de gemeente in Groningen. En deze vrouw had jaren geleden een vreselijke kwaal in de nek. En die is heel wonderbaar genezen. Zij heeft een heel fijn leven met de Heer mogen opbouwen. Straalde altijd, was voor veel mensen tot een zegen. Op een gegeven moment kreeg ze kanker. Ik wist dat toen niet, want ik had toen op dat moment geen contact meer met haar. Totdat ik haar een keertje in een samenkomst ontmoette. Ze kwam weer zo stralend, kwam ze naar me toe. En toen zei ze, nou ik zal u eens wat vertellen. Ik zei, nou vertel maar op. Toen zei ze, ja ik heb kanker gehad. En tot in het laatste stadium toe. En ik ben bestraald, het heeft allemaal niets geholpen. Maar ik heb wel de gemeente ingeschakeld. Omdat ik in mijn geest wist dat ik toch zou leven. En ze heeft een hele strijd gevoerd. Tot op een gegeven ogenblik, op een avond, riep zij de broeders. En toen zegt ze, nu moeten jullie komen strijden, want nu heb ik de strijd met de dood. En die moeten jullie komen bestraffen. En ze zijn gekomen en ze hebben de macht van de dood bestraft. En de vrouw werd genezen. Ja? Zie je, dat is nou heel duidelijk in zijn diepste vorm doorgetrokken. En ze straalt weer. Oh ja, ze had ook een gestraald in de hemel. Maar hè, hier niet. En kijk, ik moet je zeggen, het is soms makkelijker om je maar aan de dood over te geven. Want een strijd voeren met zonde, een strijd voeren met de duivel, een strijd voeren helemaal met de dood, dat eist alles van je. Want je hebt namelijk helemaal niets van jezelf om daarin op te kunnen brengen. Kijk, als iemand een partijtje met mij knokken wil, dan meet ik hem eens eventjes. Nou, doe ik dat natuurlijk niet meer. Meer. En nu, nou kan ik het aan, hè. Zo. Nou, kom op. Maar geestelijk gezien, mensen, dan ga ik naar mezelf kijken en zeg, God, nou, daar komt wat aan. En daar heb ik uit mezelf, nog in mijn geest, nog in mijn ziel, nog in mijn lichaam, iets, God, wat ik daar tegenover kan staan. Maar wat heb ik? Ik heb u, Heer. En u, in Hebreeën 2 zegt, u hebt de dood van zijn macht beroofd. Dus hoewel die dood er nog is, is die van zijn macht beroofd. Hij kan eigenlijk alleen maar wat doen met holle woorden. Maar ja goed, als je je daardoor laat intimideren, hè, net als door Hitler en Göring, dan ga je er wel aan natuurlijk. Maar het machtige is, ik weet nu vanuit Jezus, niet alleen omdat hij het gezegd heeft, niet alleen omdat hij het zelfs geopenbaard heeft in het leven dat hij de macht erover had, denk maar aan Lazarus, maar nog veel sterker, omdat hij zelf die dood is doorgegaan en is opgestaan uit de dood. Toen heeft hij die laatste vijand werkelijk bij de kop genomen en hij heeft zijn macht gebroken. Voor wie nu in verbinding met Jezus staat, geldt letterlijk alles wat in hem tot stand gekomen is. Dus die overwinning over de dood is in Jezus. Ook al betekent dat dus nog niet dat ik dat zo ver kan doortrekken. En dat hebben sommige mensen, die hebben dat ook gemeend. Als je dat nou helemaal doortrekt, nou dan zal tenslotte die dood uit mijn sterfelijk vlees ook moeten uittrekken. Maar dat is nou juist weer, net weer die grens die God nou weer gesteld heeft weer te buiten gaan. Waardoor je net weer half valt in de handen van de duivel. Ik weet dat iemand die dat heel sterk verkondigde, die ligt nou al lang in zijn graf. En ik heb heel veel brochures daarover gehad. Van hoe je de dood dus in je lichaam kunt overwinnen. Nou, en terwijl dus, je ziet meteen weer hoe je al die dingen moet toetsen en kijken en hoe dat in elkaar zit. Want we leven dus nog inderdaad in die bedeling. Er zijn nog duivels, er zijn nog machten, er zijn nog demonen. De dood heerst in die zin nog. Hè? Maar hij heerst, en dat is het geluid, hij heerst niet meer over degene die beheerst wordt door Jezus. Maar dat wil zeggen, wie zich stelt onder de heerschappij van de vredevorst, Jesaja 9. Over hem heeft de dood geen macht. Romeinen 6 zegt in verband met Jezus, de dood heeft over Jezus geen macht meer. Die heeft hij een moment gehad, toen Jezus zich mee onderworpen heeft aan de wet van zonde en dood. Toen verliet zijn vader hem, toen werd hij aan zichzelf overgelaten en hij stierf. Maar Gods geest verbond zich weer met de Zoon van God en haalde hem weer uit de dood. En toen waren daar die enorme triomf. We moeten dat moment van die opstanding, mensen, we moeten dus heel die geestelijk gaan indrinken. Want het is een van de grote fundamentpalen van ons geloofsleven. Hebreeën 6 zegt, hè, van de zes fundamentonderdelen, opstanding der doden. Ja, en dat was vroeger dan alleen maar, ja goed, aan het eind van de hele geschiedenis, ja, dan staan ze op uit de doden en de anderen die gaan dan eeuwige verlorenheid in. Ja, nee, zegt de Bijbel. Jezus die zegt het zo klaar bij dat graf van Lazarus. Betere gebeurtenis had Jezus niet kunnen nemen om dit nog eens eventjes heel goed af te schilderen. Want uiteindelijk zit de mensheid tenslotte waardoor in de diepste zin in de druk. Onder de macht van de dood. De dood bedreigt hem letterlijk in alles. He, in zonde, in ziekte, in gevoelens, in zijn zielenleven, in zijn lichamelijk leven, in zijn geestelijk leven. De hele atmosfeer van deze gevallen schepping is in wezen doortrokken van de dood. En het geweldige is, nou staat Jezus op uit die doodstoestand. En daarmee opent hij een enorme weg voor de doden. Om eruit te komen en nu achter hem aan te gaan in de geest. En die hele dood, hè, wat Korinthe 15, dood, waar is nou je prikkel? Ja, de prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Nou, die twee dingen heeft Jezus nou net aan het kruis verbroken. Hij heeft de prikkel van de zonde, de dood heeft hij, de zonde heeft hij weggenomen. En daardoor de kracht van de zonde, de wet. Die wet van zonde en dood, die alleen maar functioneren kan als er zonde is. Als er geen zonde is, is die wet ook niet meer nodig. En dan staat Jezus op en dan zeg ik, kijk, nou kom ik als een nieuwe wet. Ik kom als de wet van de geest des levens. En het eerste wat ik ga doen, nadat ik jullie dan eerst eens even allemaal 40 dagen duidelijk ga maken wat het koninkrijk der hemel is. Want ja, mensen, na die opstanding stapten die discipelen werkelijk letterlijk achter een hele andere Jezus aan. Vergeet u niet, iemand die in de dood geweest is en eruit gekomen is, die is daarna in een hele andere geestelijke atmosfeer gekomen. En vanuit die atmosfeer begint Jezus te spreken. Eerst sprak hij over het koninkrijk der hemelen. Hij zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen hij de dood is ingegaan en uit is opgestaan, toen sprak hij vanuit het koninkrijk der hemelen, want hij was er helemaal zelf niet binnen gegaan. En dus terwijl al sprekende en met die discipelen bezig zijnde, haalden ze er helemaal in. Natuurlijk, lichamelijk blijven ze nog hier, maar merkwaardig, Jezus die nu in de opstanding was, was ook nog hier. Maar wezenlijk was Jezus al helemaal in het koninkrijk van de Vader. Kijk, en toen zijn hun ogen daarvoor geopend. Je zou, wat in Hebreeën 10 staat, dat die voorhangsel gescheurd is. Nou, ze snapten er helemaal niks van wat er met het kruis gebeurde. Ze snapten er niks van. Nou, ze snapten het zelf helemaal verkeerd, want ze dachten, nou, is afgelopen. Dat was wat zij ervan begrepen. Zij kenden nog niet, staat er het woord van de opstanding uit de doden, kenden ze niet. Ze komen bij het graf, en Johannes die kijkt erin en deze, nou, wat is het nu eigenlijk? Zo blind. Weet u hoe dat komt? Door de infiltratie van de dood. Doodsgedachten. Helemaal. Helemaal erin opgenomen. De koning van het leven die ze gezien hadden, kenden ze in wezen niet naar zijn wezen. En dan, ja, en dan stort Jezus op de Pinksterdag deze Heilige Geest uit, voelt u? Die dan werkelijk in zich bergt die Heilige Geest dat hele volledige totale werk van Jezus met de opstanding der doden inclusief. En van daaruit hebben wij nu de macht om elke macht die ook de dood nog op ons uit wil werken, te verbreken. Ik hoorde pas van broeder Kuik, die is overleden, dat heb je ook gehoord waarschijnlijk, hè? En goed, dat trof mij nogal toen ik dat hoorde. En toen had ik zijn vrouw aan de telefoon, wie hem niet weet, hij is dus voorganger, die was daar in Balkbrug, die hadden dat centrum, de WIC. En ze vertelde, die man heeft gewerkt als een paar dag en nacht is. Hij werkte ook te hard en hij had dus water bij zijn hart gekregen en is een poosje in het ziekenhuis geweest. Weer teruggekomen en hij mocht niet veel meer doen. Maar hoe is die man overleden? Nou, die zat gewoon bij de koffie. En ze praten met elkaar. En ineens legt zijn hoofd op de borst van zijn vrouw en hij sterft en is weg met een glimlach op zijn gezicht. Ze zegt, weet je, wat dit geweest is, het is gewoon, de hemel is hier nabij gekomen. En ze zegt, elke morgen als ik nu wakker word, ervaar ik de engel omheen. Totale atmosfeer van dit. Die man is niet dood gegaan, maar is weggenomen. Door het leven. Kijk, dat is natuurlijk lag hier een lichamelijke zwakheid. Dat is natuurlijk heel waar. Maar u weet goed, het is wel één woord van Jezus geweest en die man die was op zijn keer, dat hart was helemaal beter gegaan. Maar deze man was niet ergens zo ver klaar in Gods ogen en Gods hart. Nou, God, je hoeft hier helemaal niet meer te blijven. Dat hele werk van die witman, dat hangt niet van jou af. En ze zegt ook, ik weet niet hoe dat nou verder moet. Er is al iemand die nou de diensten leidt. Hè? Maar goed, dit is gewoon nu klaar. En zo sterft je eigenlijk heel merkwaardig. Je sterft al levend het leven in. Dat noemt de Bijbel dus ontslapen in Christus. Die dood heeft daar helemaal niets mee te maken. Want die dood is niet letterlijk van die organen houden nou op te functioneren. Maar die dood is die macht, voelt u dat? En die heeft geen greep op iemand zolang die staat onder de heerschappij van de vorst des levens. God gebiedt over mij, waar ik ben, hoe ik sta. Peter zegt op alles, of ik leef of dat ik sterf. Hij zegt niet, als ik leef ben ik van Jezus, als ik sterf dan ben ik van de dood. Nee, hij zegt, in leven en sterven, beide, ben ik van Christus Jezus. En als ik sterven ga, dan sterf ik door de Heer, in de Heer. Zo ontslaap ik dan. Goed, maar wat ik dus hiermee wil zeggen, dat is dus die dood als laatste vijand. Dat Jezus ons de macht geeft, omdat hij gesproken heeft, ik geef jullie de macht, hè, tegenover de hele legermacht van de vijand. En toen werd hij niet uitgezonden te dood. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de dood veel meer nog zie als een gevaar in ons gedachtenleven. Dan de dood in de zin van, goed, je krijgt de ziekte en je sterft. Wat voor iemand die tenslotte een kind van God is, in wezen ook geen dood is. Want hij weet, mensen, nou kom ik helemaal bij de Heer. Als wij dan werkelijk menen wat we geloven en dat je zoveel van Jezus houdt en dat je zo nabij wil zijn. Nou, wat kan er dan een grotere heerlijkheid zijn? Dat je inderdaad met hem verenigd zult wezen. Want uiteindelijk zijn wij dan toch vanuit onze geloof in de wederkomst van Jezus daar toch in de diepste zin ook mee bezig, of niet? Ik wil, wij mogen niet het accent op ons getuigenis in deze wereld vergroten ten koste van het wezenlijk accent, onze vereniging met Jezus. He, je ziet bijvoorbeeld mensen keihard voor de Heer werken, maar als je nou zo zegt, joh, wil je nou met de Heer verenigd zijn, ja, heb ik er nog geen tijd voor. He, ik wil, je begrijpt wat ik bedoel, ja? En ik voel in mijn leven ook de dreiging van de dood. Iedere keer weer, dat is dat we uit die gemeenschap met Christus getrokken. Zelfs je werk voor meer kan de dood zijn. En hoeveel mensen hebben zich in die zin al dood gewerkt. Zijn overspannen geraakt of zijn zelfs in de zonde terechtgekomen. Midden in het werk van de Heer, mensen, dan voel je hoe je al misleid bent. En hoe je eigenlijk al uit het leven raakt. En ik geloof dat het heel goed is om hier vanuit ook elkaar nog eens weer te toetsen. Joh, sta jij nog wel in het leven? Waar je misschien keihard over praat, maar zit je er nog in? En weet je wat dan de beste toets is? Namelijk het contact met die persoon. Ik merk het heel concreet. Als ik in aanraking kom met mensen, of ze het leven hebben of niet. En ik weet het ook bij mezelf. En ik heb het van de week nog weer ervaren. Dat ik gewoon, terwijl ik eerst een enorme, duidelijke gemeenschap met de Heer had in bepaalde dingen, dat ik die op een bepaald moment in één keer totaal kwijt was. En toen ben ik daar verder, dat had heel merkwaardig allemaal te maken met die boodschap over het leven. En zo zie ik dat het leven, dat wordt iedere keer bedreigd door de dood. Dan gebeurt er iets, of er is een of andere gesprek, of er zijn gedachten zelfs in je die ineens bij je op kunnen komen en die gewoon je helemaal pakken. En het is ineens van weg. En dan is heel gek, van dan kun je nog wel over dingen spreken, maar gaat er niet meer vanuit. En dat is eigenlijk zo'n vreselijke toestand. En toen dacht ik ineens aan dat woord van Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen had ik een brochure, ja, dan spreek ik van alles door elkaar, maar goed. Ik hoop dat het toch verband is, ja. En dat is een nieuwe brochure van broeder Scholten uit Enkhuizen. Ik noem dat met name nu, want het heeft me enorm aangesproken. En dat is de brochure, die gaat over het kleine kurken. Jezus heeft het over het kleine kurken, weet u wel. Hoe dat is dwars door de tijd en door de eindtijd heen gaat als de schapen van zijn weide. De schapen van het koninkrijk der hemelen. En dan gaat hij daar heel duidelijk mee door die hele zaak van de grote verdrukking. Hoe ze dus inderdaad zullen sterven, althans velen van hen. Omdat zelfs in openbaringen staat dat aan die antichrist, de beest, wordt de macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en ze te overwinnen. En dan zegt hij, ja maar mensen, hoe kan dat nou? Want hoe kunnen nou de heiligen overwonnen worden door de beest? En dan zegt hij, ja, dat is heel duidelijk, want ook Jezus werd overwonnen in die zin door de Satan. Toen hij namelijk stierf. De dood als koning heerst op dat moment over Jezus. Hij zei, hij ging letterlijk sterven en hij sprak tal van malen over het sterven van hem. Maar hij sprak er meteen ook al over de opstanding. En toen ging Jezus dus eigenlijk, dat noemt hij zo, en ik vond het wel mooi, toen ging Jezus eigenlijk zelf door de grote verdrukking heen. 3 dagen. Maar hij stond eruit op, want ze konden wel zijn lichaam doden, maar wat konden ze niet doden? Zijn ziel niet, en of zijn geest natuurlijk ook niet. En zo zal dus die gemeente van de eindtijd, die gaat ook door een grote verdrukking. En de Satan krijgt macht om tegen die heilige oorlog te voeren. Maar uiteindelijk, wat wordt nou weer de triomf? Dan zien we die 2 getuigen in Openbaring 11. Nee, wacht. Niets houdt stand tegenover deze getuigen. Zij doen maar hun mond open, boem. De duivel die kan weer gaan. Wonderen en tekenen achter elkaar. Hè? Maar ineens, wat zien we? Het is net of er macht weg is. Waarom houdt die macht nou ineens op bij die 2 getuigen? Waarom krijgt nou Satan ineens wel de macht en ze zijn kwijt? Dat lijkt een verlies. Maar wat gebeurt er? Ze liggen 3,5 dag op de straat. En wat gebeurt dan? Levensgeest uit God vaart in hen en ze staan op uit de dood. Wat bewijst God in de allerdiepste zin? Bood hem maar, waar in hem is de kracht van mijn opstanding. Hij zal opstaan, zelfs al is hij gestorven. Ga je dat begrijpen? Mensen, dit zijn geweldige gedachten die ons vrijmaken van angst voor het sterven van ons lichaam. Want wij kunnen niet meer sterven. En die levenskracht van God zal ook mijn sterfelijke lichaam toch weer levend maken en ook weer opdoen staan, zodat het aan zijn opstandingslichaam gelijkvormig wordt. Mensen, daar kunnen nog 10.000 grote verdrukkingen komen en weet ik ook allemaal meer. Maar dat woord kan niet ongedaan gemaakt worden. En waar de geest van dat woord in mijn geest is, zal ook mijn vlees zich daar weer aan moeten onderwerpen. om het te leven, van waar ik gestorven. Kijk, dat is daar de triomf. Hè, die, waarbij wil God zelfs in die gemeente die vervolgd wordt, in die gemeente die schijnbaar overwonnen wordt, stelt God uiteindelijk zijn grootste heerlijkheid. Want de grootste heerlijkheid van God is, laat hem maar doodgaan, maar ik leg hem op. Zoals niemand het doet. En wat zien we dat op dat moment gebeuren? Over de hele aarde komt dan een ontzetting. Want er niemand meer geloofd had. Ze dachten bij het evangelium, nou hebben we die Jezus toch bij die gemeente, die is nou opgeruimd. Wat ik zeg, zei, nou ik zal de laatste christen, die zal ik op de televisie laten zien. Dus dat is denk ik nou. Gelukkig, en ze gaan elkaar geschenken, zie ik. Wat voor cadeautjes dat allemaal zijn, dat weet ik al niet. Zullen dat geen bijbels zijn. En dan ineens, na 3,5 dag, daar hoor je, halleluja, prijs de Heer, hemel gaat open, en alle steden, dat staat aardbevingen. Ik wil wel aannemen dat dat geestelijk is, natuurlijk, ik weet het niet, ik maak daar nooit zo'n gek punt van. Maar ik zie dat natuurlijk in de diepste zin alle dingen geestelijk zijn. Waar mensen? Alle dingen zijn geestelijk en dan stort eigenlijk de hele wereld in elkaar. Want de kracht van de opstanding, wat lezen we daar bij het graf van Jezus? Als hij sterft, wat gebeurt er dan? De rotsen scheuren. Maar toen hij opstond uit het graf, toen scheuren ze weer. Dan moet er nogal wat scheuren gekomen zijn toen daar in Israël. Het is net het God, als je dat niet wil zien in mezelf, maar kijk dan maar eens naar de rotsen. Of heb jij die kapot geslagen met je hamertje? En bij welke gelegenheid scheuren die rotsen? Niet toen er een aardbeving kwam, maar toen Christus stierf en toen Christus opstond. Ja, dat is, zo ligt de hele materie uiteindelijk onder de enorme heerschappij van de geestmensen. Die zo voor God uitzetten, zelfs de materie van de rotsen is onderwerpen waarin in mijn geestelijke wereld de dingen gaan gebeuren. En ik geloof, hier staan we voor een dimensie, kinderen Gods, die voor deze tijd nog nooit geopenbaard is geworden. Je zou zeggen, mensen, dat is haast te groot om ermee bezig te zijn. Ja, maar wat deed God met Elia vlak voordat hij opgenomen werd? Hij liet hem daar ook bij de rots komen. En daar knalt het ook. Stormen en aardbevingen, een heleboel meer, een enorm vuur, een geweldige storm. Hele zaak die staat daar te rammelen. En Elia die staat daar maar. En dus machtig die Elia, ja, die kan ons daarin wel een lesje leren. Want wij kijken naar die stormen, wij kijken naar die aardbevingen, jongen, hoe erg allemaal. En Elia die zegt, hij zegt, nou, rammel maar een end door, dat is God niet. En nog eens, dat is God ook niet. En ineens komt het zuizen van die wind. Dat is de geest. En hier staat ineens op. Ja, hier nou gaat het gebeuren. U gaat spreken. Zie je, kijk, dat is het geheim, mensen. De opstanding uit de doden, dat is een enorme geestkracht. En die moeten we nu gaan verzamelen. En daarom doe nou uit je gedachten en uit je gevoelsleven. Misschien hebben we daar ook wel weer echt het bloed van Jezus voor nodig, om dat uit te zuiveren. Die angst en die vrees, wat gaat er met die en die gebeuren? Wat gaat er met Nederland gebeuren? Wat gaat er met de wereld gebeuren? Wat allemaal? We zien die dood maar een lawaai maken. Maar het is uiteindelijk Satan, die komt met een grote bek. Er staat dus ook letterlijk in Openbaring, uit die bek van die slang, daar komt een afschuwelijke stroom van water en daar probeert hij die vrouw mee te verzuipen in het gif van zijn gedachten. En dan opent die aarde zich en die slukt die hele stroom weer op. Dus hier ook een soort aardbeving weer gebeuren. Hè, als God eigenlijk laat zien, jullie zijn onaantastbaar. En zo is het, mensen. Wij zullen gaan leven uit die stromen van levend water. En hoewel die Satan achter ons aan zit, hij kan ons net niet krijgen. Maar let alsjeblieft op één ding op, dat je geen moment aandacht besteedt. En daar kwam ik dus eigenlijk op, van dat onze aandacht, dat ons denken, dat ons gevoelsleven niet geïnfiltreerd wordt door iets van wat we in deze geestelijke en natuurlijke wereld om ons heen zien gaan. De tekenen der tijden noemt men dat dan zogenaamd. Wat een flauwe kul, mensen. Waarom heeft men geen oog voor het teken der tijden? God zegt niet de tekenen der tijden, één teken maar. He, want de discipelen vragen niet wat zijn de tekenen der tijden. Denk ik ineens wonderlijk. In Matthäus 25. Daar zeggen ze, wat is het teken? Wat is het teken van uw komst? Wij mogen tekenen. We zien dit gebeuren en we zien dat gebeuren. En dat gaat al in vervulling. En daar heb je een storm en daar gebeurt een bijzondere ramp. En daar heb je dit en dat. Tekenen? God zegt, vals. Jullie kennen de schrift niet. Kranten kijken. Tekenen. Wanneer de christen praten over. Allemaal ongeestelijk. Allemaal niet wij. Geïnspireerd door de Satan. Jezus zei, ja, de tekenen van de lucht die kunnen jullie onderscheiden, maar dat kunnen wij ook. We hebben natuurlijke ogen, mensen. Ongeestelijke ogen. Jezus zei, nee. Het zal zijn dat als de Israël één teken kregen zijn. En dat zagen ze juist niet. Het teken van Jona. Drie dagen het hart eraan en toen eruit. Want dat was namelijk het teken waar Satan voor viel. Begrijpt u? De Satan zal alleen te slotte vallen. Door het openbaar worden van wat de zonen Gods beleven. En daarom is het teken van de zoon des mensen, dat is heel duidelijk, mensen. Een teken aan de hemel staat. Nou, wat is dat? Een van de bijzondere sterren, mensen zitten alweer te kijken. Over een paar jaar of volgend jaar, weet ik niet waar, we krijgen al die sterrenstandjes. Mensen, kinderen. En daar zitten we naar te kijken. Kun jij een tekst uit de Bijbel die je daarop kunt betrekken? Is dat geestelijk? Mensen, dat hoort bij de aarde die allemaal voorbij gaat. Nee, wij hebben een ander teken. God stelt alleen maar het teken van zijn zoon. Want dat was namelijk het teken waar Satan voor viel. Begrijp je? De Satan zal alleen te slotte vallen. Door het openbaar worden van wat de zonen Gods beleven. En daar is het teken van de zoon des mensen, dat is heel duidelijk, mensen. Een teken aan de hemel staat. Nou, wat is dat? Een of andere bijzondere sterren, mensen, is wel weer te kijken. Over een paar jaar of volgend jaar, weet ik niet waar, we krijgen al die sterrenstandjes. Mensen, kinderen. En daar zitten we naar te kijken. Vind jij een tekst uit de Bijbel die je daarop kunt betrekken? Is dat geestelijk? Mensen, dat hoort bij de aarde die allemaal voorbij gaat. Nee, wij hebben een ander teken. En God stelt alleen maar het teken van zijn zoon. En waar wordt dat teken van zijn zoon zichtbaar? In die sterren? Heel duidelijk, toch alleen maar in deze andere zoon, dat zijn jullie, dat is de gemeente van Christus. En wat is het voor een teken? Is dat een teken ten dode of is dat een teken ten leven? Hè? Huh? Ten leven, ja. Ja, weet je zeker? Oké, is goed. Vind je dat niet fijn? En wij denken, we moeten dood of we moeten vervolgd worden en de antichrist en de grote verdrukking en we hebben al hele theorieën, we gaan er lekker niet doorheen en al die dingen meer. Zeggen mensen, als Jezus er doorheen gegaan is, zijn wij dan niet? Ik zou je wel eens willen vragen, waar wil je nou tenslotte die eindtoebereiding in de grote liefde van je bruidegom, waar wil jij die vinden? In de heerlijkheid of in het lijden? Oh, ja, dat geloof ik ook, hè. Dus mensen, wij hoeven het lijden maar niet te zoeken, maar ik geloof dat God dat gaat gebruiken. Dat zelfs in dat lijden een scheiding gaat komen wie erbij horen en wie er niet bij horen. Want weet je wat je daarin gaat krijgen in het lijden? Daar gaat de ene zijn heer verloochenen. En de andere, die gaat zich des te meer aan hem binden. Ja. Wat ik nu zeg op het ogenblik, mensen, dat heb ik helemaal niet van tevoren bedacht. Maar ik voel het. Dat grijpt allemaal in elkaar, dat boekje wat ik las van die schot. En dat me zo enorm in mijn geest aan het denken. Mensen, daar vind ik nou eens een waarheidsverkondiger. Ik ben zo wars van al die theologische uitleggingen, die allemaal uitleggingen naar het vlees, ter wille van ons eigen vlees, om ons vlees maar te sparen. Spaart u mijn vlees, God, alstublieft, Jezus, want lijden, nee, dat kan ik helemaal niet. Dan zei Jezus, je bent helemaal niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. En daarom juist zal je vlees eraan gaan. Want wie zijn vlees prijs geeft, ter wille van het koninkrijk, God, die zal zijn vlees weer terugkrijgen, voor u dat? Dat is ook weer die ziel. Wie zijn ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn ziel verloren heeft aan het koninkrijk Gods, dat betekent niet dat je ziel verloren is, maar je verliest hem ergens aan. Zoals je van een verliest stelletje spreekt, hè? Hij heeft zijn hart aan haar verloren. Soms goed, soms niet. Maar als ik mijn ziel verloren heb aan Jezus, nou, lieve mensen, dan mag ook mijn ziel de Heer groot maken, ja. Ja, dat moet je emotioneel doen. Ja, maar die emoties die zitten niet in mijn geest, maar die zitten in mijn ziel. Maar God heeft mijn ziel niet gedood. Die heeft hem juist levend gemaakt. Hoe is mijn lichaam er nog bij? Halleluja. Nog de hele ziel. En al wat in mij is. Dus alles wat God gemaakt heeft. Mijn geest, ziel en lichaam. Zo dwars tegen die dood in. Die op weer veranderen als een man. Pas er doorheen. Ja, niet op een emotionele manier. Want dat helpt namelijk niet. We kunnen massa organiseren, is goed, maar dat idee dat er een heleboel zielenactie bij komt. Grote vlaggen, weet je wel, een grote borden en... Nou, dat is helemaal goed hoor, ik heb er helemaal niks tegen, maar dat houdt niet stand. Dat houdt niet stand. En als er een plotseling een storm komt, dan ligt je hele zaak op je gevakken. Maar geestkracht, mensen, hoe zit daar van binnen? die diepe innerlijke levensovertuiging. Prijs God, ik ben in dat leven gekomen dat de Zoon mij is. En ik sta in datzelfde leven dat Hij heeft. Want ik ben zijn zoon uit Hem geboren. Toen ik dat bedacht, toen dacht ik nog meer een stap verder. We lezen nu Romeinen 11 over die heidenen, weet je wel. Die worden dan als een inenting in die olijfboom gebracht. En Paulus gebruikt een mooi beeld, maar het is niet helemaal volledig. Het is wel volledig, namelijk samen met andere teksten erbij. Want die geënting is altijd zo'n beetje het gevoel van, nou ja, ik mag er dan wel bij horen, maar eigenlijk, wezenlijk, heb ik toch eigenlijk geen deel aan. Maar wat zegt nou hij bij? Zij allen, zowel de Jood als de heiden, zijn uit één. Niet bij één, of zelfs maar tot één, maar uit één. Dus die Jood en die heiden die daar in die boom zit, zijn in wezen precies dezelfde takken. En het leuke is, als je dus ook die bomen zou kunnen zien, als God die ons nou eens zo zichtbaar in een plaatje kon zien, dan zou ik een leuk raadseltje hebben. En dan zou ik u vragen, vertel jij mij nou eens wat is nou de geënte pak en wat is degene die er wezenlijk in zit. En dan jullie maar kijken met zulke vergrootglazen. Want oh, wat zou ik fijn vinden als dat is een Jood en dat is een heiden. En dan zegt God, ik zie het hier waar jij niet ziet. Wat is hij volmaakt? Toch één, omdat ze volmaakt zijn uit één. Amen. En terwijl de Jood als die heiden zijn toch alle twee ook weer uit één, want we komen allemaal uit dezelfde Adam. Het scheiding begint pas bij Abraham te komen. Maar dat was al zo voor eeuwen later. En nu heeft God in Christus alle scheiding op mensen. Oh, ik wil toch. Daarom zelfs op die gedachte, ik denk dat Israël het heel erg voorzichtig is, dat zal ik u wel vertellen. Maar ik voel het toch wel heel scherp dat we daar in ons denken enorm voorzichtig moeten zijn. Dat wij niet door een denken over Israël zoals het nu is, ons laten infiltreren om te verliezen wat oneindig veel hoger en dieper en werkelijker is, namelijk dat evangelie van de gemeente van Jezus Christus. Ziet u, dat is het. En dat we ons denken, niet, want wat gaan we weer betekenen der tijden? Dan heb je weer Israël, de boom die uitloopt en al die dingen meer. Het staat niet in de Bijbel, het staat niet. Het is hier aangemaakt. En het is niet leidend, want het leidt ons namelijk af van het wezenlijke doel, van het wezenlijke gemeenschap, van het wezenlijke rustelen die ons nu gegeven is. Jezus, dus daar begint God na de opstanding een totaal nieuw mensengeslacht mee. En dat mensengeslacht zal u zeggen, het andere het geslacht van de Bijbel volkomen en volledig uitroepen. En van ons geslacht is Jezus de eerste broeder, hij is de vader, hij is de koning, hij is alles. En zie en de aantal ons zijn totaal betrokken bij dat levenswerk van de Zoon van God. Hij is de eerste, maar hij is ook de laatste. En bij de laatste is hij nog altijd dezelfde. Nou, en de Adam, die is door de loop van de eeuwen mensen steeds veranderd. Oh, wat is die aan veranderingen onderhevig geweest? Omdat hij niet stond onder de leiding van de Heilige Geest van die eeuw. En daarom als wij die eerste ondergang onderwerpen, dan zullen we helemaal zelfs zonder onze eigen inbreng gaan ervaren hoe wij hoe langer hoe meer op elkaar beginnen te lijken. Want wij worden steeds meer vervuld van die ene geest, dat betekent steeds meer gedrenkt van dat ene beeld van de Zoon van God. En op een gegeven ogenblik kunnen we net als hij nog zeggen, hier halen we aan, nou ben ik. Dan hebben we alle fases van het menselijke leven, met zijn zonde en met alles wat ermee te maken, dat hebben we doorwandeld. En tenslotte zijn we daarvan uitgeverlost. En daar zijn we bij de Heer. Ja. En of dat nou die opname tenslotte is, of dat het nu is wat we vandaag al beleven en morgen en overmorgen mensen, dat is in wezen niet hier heb je dit en daar heb je dat. Het is in wezen allemaal één goddelijk in elkaar grijpend proces. Wij denken heel graag in bedelingen, wij denken graag in tijden, wij denken in afstanden, maar bestaat bij God helemaal niet. Met dit gebeuren zit één van de hele mensen, je zit erin of je zit er niet in. Dat is nou het geheim. Je leeft of je bent dood. Ja? Je leeft met het evangelie en je gaat steeds meer leven, of je leeft er niet en je gaat steeds meer dood. Ja? En dat is die scheiding die op het ogenblik in de hele geestelijke wereld voltrokken wordt. En ik ben zo blij dat er tal van mensen zijn die blijven maar niet wat statisch zitten in de geestelijke wereld, maar die zijn steeds aan het zoeken en het verder zoeken. God, daar is hier. En ik weet ook, God, dat ten aanzien van die ontzettende doodsmacht die ons bedreigt, zullen wij een des te grotere levensbewustheid moeten hebben, mensen, om ons in stand te kunnen houden. Ja? En daarom zegt Jezus ook niet alleen dat hij ons het leven geeft, maar hij is ook degene die het leven zelf in stand houdt. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, zegt Jezus, die heeft daardoor het leven in zichzelf. Dus je moet ook inderdaad opletten dat als je eenmaal dan tot leven gekomen bent, dat je dan blijft eten en dat je dan blijft drinken. Want zo goed als natuurlijk leven dus in stand gehouden wordt door natuurlijke materie, zo wordt het geestelijke leven alleen maar in stand gehouden door geestelijke materie. En daarom wil ik u weer zeggen waar ik mee begon, dat dat geestelijke woord is werkelijk een soort concrete substantie. Zoals mijn geestelijk lichaam, als het opgestaan is een substantie, het is een hele andere substantie. En als we dat gaan begrijpen, zijn mensen, hoe ongelooflijk realistisch is dat. En daarmee worden we verlost van al onze filosofische gedachteninstellingen ten aanzien van dat machtige evangelie. En daarom zegt Paulus ook, het is een kracht van God, voel je dat? Het is niet een kracht, maar het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die het gelooft. Het is Gods geest zelf, halleluja, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Ja, prijs de Heer. En als je dan nog misschien even nog denkt aan dat Ezechiël 47, hè, waar dan dat gesproken wordt van die rivier, weet je wel, die daar uit die troon van God komt en uit die tempel komt vloeien. Dan moeten we dat beeld ook alsjeblieft niet te geestelijk alleen gaan zien, maar dan moeten we werkelijk gaan beseffen waar dat water komt. En dat staat dus ook duidelijk in Ezechiël 7. Overal waar dit water komt, zal alles gaan leven. En al dat wemelende gedierte in die zee, dat begint daar zo, wanneer die waterstroom binnenkomt, begint ineens op te staan uit de doden. En die vissen die zeggen, oh, wat zit hier een hoop zuurstof in. Wat kunnen we nou lekker zwemmen gaan. Wat is dit een heerlijke atmosfeer. En een heleboel die dreigde allemaal te sterven en die beginnen ineens allemaal weer te leven. Want wat gaat er gebeuren, mensen, in deze enorme eindtijd waarin we leven, daar gaat een enorme oogst door God verzameld worden. En ik weet, overal, die oogst komt alleen maar tot stand wanneer het volk van God in de opstandingskracht van Jezus, vervuld met deze geest van de Heer, de dood tart aan alle kanten. En ze begint maar te spreken en ze gaat getuigen en ze gaat bidden in de naam van Jezus. Het leven gaat er instromen en de dood moet wijken. O, Satan is al een beetje tandenknarsen, denk ik, want we hebben namelijk ook hem daarin ontmaskerd als koning in de dood. Prijs God. En zo zie je de gemeente van fase tot fase geestelijk oprijzen totdat zij haar volle doel bereikt zal hebben. En dan, ja, dan plotseling, dan zien we, dan wordt dat kind, die mannelijke zoon die geboren is, Openbaring 12, die wordt naar die troon van God gevoerd. Er staat nergens dat die gemeente opgenomen werd, dat is een tekst die halen ze dan ook uit, dan staat er ook helemaal niet in. Er staat plotseling dat ze naar de troon van God gevoerd, dat betekent dat ze krijgen ineens de volle macht om de heerschappij, die ze eerst nog maar zeer ten dele had, volledig te kunnen gaan uitoefenen. Halleluja. En dan komt Jezus samen met al zijn heilige mensen. En dan gaan we zien wat de levenskracht van God is. Oh, het is het heerlijke. Het hele rijk van de dood, dat kraakt en dat beeft en dat siddert mensen voor de opstanding uit de doden. En jullie zijn de eerstelingen. De Bijbel noemt ons kinderen der opstanding. Als kinderen van God. Halleluja. Amen. Heer, ik leg dit allemaal voor u neer. En ik dank u dat de geest een stroom van levend water over ons uitgiet, zodat ons denken, ons diepste gedachtenleven, Heer, o Heer, gereinigd wordt van de gedachten van de dood. U haalt dat. U hebt dat rijk zijn macht ontnomen. Om allen die gedurende hun hele leven in angst voor die dood in slavernij gedoemd zijn, vrij te maken, Heer, en u te ontfermen over dat nageslacht van Abraham, door dat hele geslacht te stellen, Heer, onder de heerschappij van de geest die het leven wekt, Ik dank u, Heer, dat op uw bevel wij gewoon niets meer te maken hebben met dood en verderf en zonde en schuld en al deze dingen die er heel reëel geweest zijn, maar die u concreet hebt beëindigd door het offer op het kruis van Golgotha, Heer. En het bewijs dat u geleverd hebt, Heer, is de opstanding uit de doden. En ik dank u dat het deze geest is die u ons nu juist geschonken hebt, Heer. Zodat ook in ons alles onderworpen zal moeten zijn aan deze geest des levens. Waarom u het gezegd hebt, Heer, dat de geest waarmee uw God Jezus uit de doden heeft opgewekt in ons is. En dat ook door deze geest ook onze sterfelijke lichamen. En ik geloof dat betekent ook alle functies die er in ons sterfelijk lichaam zijn. Hier zullen levend gemaakt worden, zowel de geestelijke functies als de natuurlijke functies. Want we beseffen ook wel hier dat we in de geest ook alleen maar kunnen leven als ons lichaam functioneert, God. Onze ogen, onze mond, ons hart, onze handen, onze voeten, God. Onze levensorganen. En ik dank u dat ik ook nu mag beseffen hier, dat door het geloof en vooral door de belijdenis in u, ook ons ziel en lichaam voortdurend doortrokken zullen worden met de geest van de opstanding van Jezus Christus. Dat hoewel wij nog sterven, dat we nogthans leven, Heer. Hoewel we ieder moment met de dood geconfronteerd zijn, dat we nogthans leven in het leven van U, Heer. Dat we dat dualisme kunnen overwinnen, Jezus, door te blijven in uw God. Dat we weten dat het een strijd is die tot het einde zal duren, Heer, totdat die laatste vijand de dood ook volkomen overwonnen is, Jezus. En dat niet meer zijn zal, Heiland. Maar ik dank U, God, dat U er bent en dat dat voor ons het grote punt is, God, van ons geloof, van ons bestaan, van ons denken en handelen, dat we in staat zijn op die manier ons leven vol te maken, God, de taak te volbrengen, de hulp te voleindigen, het doel, God, van uw nader te brengen tot de hele wereld, Jezus. En ik bid u dat die miljoenen en miljoenen voor gaan ontwaken in deze wereld. En ik besef u dat het hele grote leger, wat u daar ook noemde in uw woord Ezechiël, God, dat op zijn voeten ging staan, Heer, dat tot leven gebracht werd door de Heilige Geest, dat overtrokken werd met huid en spieren, Heer, dat deel kreeg aan uw Heilige Geest, dat u vandaag bezig bent, Heer, om dit leger te creëren. En daar wordt het teken van zijn Zoon zichtbaar.